In deze aflevering gaat het over de 7 verspillingen in je bedrijf en wat je daaraan kunt doen. Als je het eenmaal ziet, kun je het niet meer niet zien.
Welkom bij de Storybrand Podcast, waar wij geloven, if you confuse, you lose. Ruis in je communicatie is je grootste vijand. En het creëren van een duidelijke boodschap is de sleutel om je bedrijf te laten groeien. Dit is de Storybrand Podcast.
Roeland, welkom in de podcaststudio van Storybrand. Daar zijn we weer.
Ja, leuk.
En met een hele leuke gast die hier eigenlijk bij het meubilair hoort.
Nou hè, ja, dat klopt. Hulst. Ja.
Krijgen we ook altijd heel veel goede reacties op.
Klopt. Maar het is ook, wat ik knap vind aan Ad, is dat hij het altijd heel dichtbij kan brengen.
Ja.
Hij maakt het een soort van persoonlijk.
Ja, ik zou bijna zeggen, wat krijg je als je een Rotterdammer kruist met een professor?
Ja, dan krijg je Ad.
Krijg je Ad, toch?
Ja, zeker.
Dan krijg je praktisch toepasbare kennis.
Nou, inderdaad.
En dat is meteen ook de eenvoud van Ad. Is ook meteen waardoor mensen misschien even niet doorhebben hoe wijs het is.
Ja, dat zeg je heel mooi.
We gaan het hebben over de 7 verspillingen. En ik ben heel benieuwd wat Ad daar allemaal over te zeggen heeft.
Ja, zonder een beeld bij te hebben, heb je wel een idee welke kant het op gaat. Maar of dat dan ook daadwerkelijk zo is natuurlijk nog de grote vraag.
Ja, waarom zijn het dan al 7?
Ja, dat is wel een prachtige getal natuurlijk.
Nou, kijk, ik ben dan benieuwd hoe dat tot stand is gekomen. Waar komt dit vandaan? Wat is de ontstaansgeschiedenis? Waarom zijn we het er allemaal over eens dat het er 7 zijn? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Hoe kun je ze herkennen in je bedrijf?
Ja.
Ik heb echt wel veel vragen al, hoor. Ik vind het echt een leuk onderwerp ook. Verspilling is interessant.
Ja, want dan ga je natuurlijk als ondernemer ga je er helemaal op aan.
Ja.
Verspilling in mijn bedrijf, dan word je toch gek?
Ja, en vanuit welke invalshoek moet je dat bekijken?
Ja, ik heb nu een beetje mijn beeld dat je die koelkast open doet en dat je een paar dingen ziet van, oh ja, die zijn bijna over datum, dus ga ik die nu nog gebruiken, anders verspil ik ze. Of...
Ja, nou, ik stel voor dat we gewoon meteen naar het interview gaan. Bij Ad hoeven we weinig te zeggen. Ik zal nog even kort voor degene die hem niet kennen hem introduceren en dan gaan we gewoon naar het interview.
Laten we dat doen.
Ad van der Hulst is trainer, adviseur en blogger op het gebied van personal lean. Hij is van oorsprong muzikant en na een loopbaan in de gezondheidszorg is hij sinds 2002 ondernemer. Eerst als mede-eigenaar van een P&O-adviesbureau en uitgeverij. Vanaf 2007 is Ad zich bezig gaan houden met het merk Adjust in Time. Op alles in persoonlijke bedrijfsvoering wat gemakkelijker en beter kan. Daarbij maakt hij gebruik van het lean denken. Ad heeft het over personal lean, Inbox Zero en online samenwerken. Hier is Ad van der Hulst. Ad, hartelijk welkom in de podcaststudio van Storybrand. Daar zijn
ja,
we weer.
Daan, wat leuk toch weer. Hè?
Ja,
dat
toch?
Wij weer een momentje hebben om eens een onderwerp bij de kop te pakken.
Ja.
Dat is even te bekijken van alle kanten.
Het is altijd een feest om samen met elkaar een gebied te verkennen. We gaan het vandaag hebben over de 7 verspillingen.
Ja.
Interessant dat het getal 7 daarin zit.
Ja.
Daar moeten we denk ik ook maar even over hebben. De symbolische waarde van het getal 7. Je hebt een paar disclaimers, hè?
Ja.
De eerste disclaimer is, dit geldt alleen voor het economische leven.
Ja, dat is echt een belangrijk uitgangspunt.
Waar geldt het niet voor?
Het geldt niet voor onderwijs, wetenschap, religie. Daar ga je niet praten over verspillingen, want daar is dat ongepast.
Ja.
Het gaat ook niet voor het rechtsleven. We gaan niet de rechtspraak automatiseren. Dat is een slecht idee.
Ja.
Daar hoort een menselijk oordeel bij. En daar gaat het over gelijkheid. Daar is iedereen gelijk in dat veld. Ja. En bij het geestesleven gaat het over vrijheid. Daar moet je gewoon de ruimte hebben om het helemaal op je eigen manier te doen. Als daar ook maar één partij denkt, dat gaan we slimmer inrichten. Neem van mij aan, dat wordt een bende. Dat is niet wenselijk, dat wil je niet.
Nee.
Dit onderwerp, 7 verspillingen, hoort echt op het terrein waar het gaat over behoeften van mensen en andere mensen die kijken naar die behoeften en daar iets mee doen. Het gaat over, in essentie gaat het over broederschap.
Ja.
Economie gaat daarover. Gaat over, ik wil iets, kan jij dat voor mij regelen? Of ik heb iets in de aanbieding, of ik wil iets voor jou doen. Het is helemaal dat veld waar je naar kijkt en niet die andere velden. Het heeft geen nut om te kijken naar een muziekstuk en te denken, dat ga ik eens slimmer inrichten, ik haal alle herhalingen eruit, of er kunnen wel een paar violen minder. Of waarom wordt iedere stem gedubbeld?
De helft van het koor naar huis.
Ja, iedere stem wordt gedubt. Wat zonde, daar kunnen we wel met één stemmetje.
Ja.
Het heeft ook geen zin om snelheidscursussen te doen als je van poëzie houdt. Dus je moet wel goed opletten waar hebben we het over.
Ja,
ja dat is de eerste disclaimer.
De tweede disclaimer.
De tweede disclaimer is als je het leert zien, verspillingen, dan zet je een knop aan en die krijg je niet meer uit.
Ja, jij zegt ook wel, hè, komen we straks nog op jouw manifesto. Het leren zien is de kunst.
Ja, leren zien is de kunst. Als je het zijn eigenlijk 7 brillen. En die brillen, daar kan je door verschillende brillen tegelijkertijd heen kijken. Dat kan.
Ja.
Maar als je eenmaal het knopje om hebt staan, ja, dan is het wel aan. En dan ga je echt overal verspillingen zien. Dat is mijn ervaring.
Nou, en de wens van vandaag is dat wij de luisteraar, de ondernemer helpen om die verspillingen te gaan zien. Zodat?
Ja, zodat. Er gebeuren heel veel dingen die waardeloos zijn in letterlijke zin. Die zijn zonder waarde. En dan is natuurlijk even de vraag, wie bepaalt dat? Nou, er is maar één die dat bepaalt, dat is je klant.
Ja.
Die gaat dat niet zeggen, behalve dan met zijn voeten.
De klant is de held.
Ja, de klant is de held, dat sowieso. En hij vindt er van alles van. Maar dat gaat hij misschien niet zeggen. Maar je kan je prima zelf inleven in de klant en met de klant meedenken. En dan kom je echt een heel eind.
Ja. Ja. Laten we even beginnen met voorbeelden. Wat zijn nou typische voorbeelden die echt tot de verbeelding spreken? We zeggen, ja, dat herkennen we meteen als de verspilling.
Ja, dus er zijn 7 verspillingen. Als ik ze even heel langs loop, nou, dan zal iedereen...
Ja, de definitie. Ja.
Ja, dus de eerste is overproductie. Dat is te veel, te vaak doen, te vroeg doen. Allemaal dat soort dingen. Een groot voorbeeld daarvan is uit de historie, een bijna lachwekkend voorbeeld, is de Gouden Gids. In zijn laatste jaren werd dat ding 3 miljoen keer geprint. Kilo, hè? Dus 3 miljoen kilo papier. Dat werd vervolgens ergens naartoe gebracht en verdeeld. En dat komt dan bij jou in de bus. En jij denkt, oh, Gouden Gids, die kan gelijk in de prullenbak. Ja, dus dan zie
dat
je...
Dat is gewoon lachwekkend, hè?
Ja, dat is...
Als je even helemaal bedenkt dat die, zeg maar, op de printer ligt.
Ja, vanaf de boom.
Ja, vanaf de boom. Ja, vanaf de boom. En dan dat laatste stukje door de brievenbus en je pakt hem. En je moet nog lopen ook om hem weg te gooien, toch?
Ja.
Het dus kan dat, toch niet?
Dus dat is een groot voorbeeld van overproductie. En dan kunnen we het straks wel klein maken, want klein is het iets subtieler. Maar het is wel hetzelfde beeld.
Ja.
De tweede verspilling, om daar een groot voorbeeld bij te noemen, dat is een beroemd voorbeeld waar onvoorstelbaar veel ergernis aan vastzit, maar wat gewoon niet ophoudt. En dat is dat ons Europarlement 1 week per maand verhuist van Brussel naar Straatsburg. En dan gaan er dus 40 vrachtwagens met papieren dossiers de andere kant op. Er gaan allemaal mensen in hotels. En dat is een fantastisch mooi gebouw in Straatsburg. Er zijn natuurlijk zat mensen die eraan rekenen. Het kost 500 miljard per jaar. Het kost 500 miljoen om dat te doen.
Sinds de oprichting.
En dat is dus een transportvoorbeeld. Hè? Zal ik maar zeggen, een voorbeeld van transport. Ja. Waarvan je zegt, van, ja, dat is toch, dat kan er niet waar zijn. Ja, maar het is waar hoor. En het gaat echt niet weg. Want het ligt in de basisstatuten. Heeft Frankrijk bedongen. En
het ego.
Frankrijk moet er dan bij zijn, moet er akkoord gaan. Nou, dat gaan ze gewoon niet doen. Dus dat is ook zo'n mooi voorbeeld van zo'n verspilling. Dus hebben we overproductie en transport. Derde is ook wel leuk, want je hebt natuurlijk heel veel mensen die boeken hebben geschreven hier in deze podcast.
Ja.
Nou, dan heb je een centraal boekhuis. Dat staat in Culemborg. En daar heb je een paar hallen. Maar er is één hal waar het over gaat. Dat zijn de fast movers. Ja, dat zijn de boeken die verkocht worden.
Ja.
Die gaan snel. Storybrand gaat natuurlijk snel.
Ja, klopt.
Maar je hebt best wel een paar boeken die komen in die andere hal terecht. Andere hallen. En dat zijn de slow movers. Dat zeggen wij, dat heet gewoon ramsch. En dat wordt gewoon niet verkocht.
Nee.
Dus het wordt wel gedrukt, maar het wordt niet verkocht. Dus dan zie je dat er een idee van een mens vertaald wordt in een ding, maar er is gewoon geen vraag. Dus dat ding, dat blijft daar gewoon liggen op een stapel.
Ja.
En dan heb je dus een prachtig voorbeeld van, van, je zou kunnen zeggen, van stapels en voorraden. Maar je ziet natuurlijk ook 3000 mailtjes in de inbox is even goed een voorbeeld daarvan.
Ja.
Of een vliegveld vol met nieuwe auto's in de 2008 financiële crisis. Ja. Waar alles opeens stilvalt. En die auto's worden er echt niet beter van. Van het feit dat ze daar in die stapel staan. Hè, in die rij staan. Dus dat zijn voorbeelden. Nou, een voorbeeld van wachten. Dat kent iedereen gewoon. Dat is op het vliegveld. Probeer maar even terug te denken hoeveel er feitelijk gebeurt. En hoeveel tijd je daarvoor nodig hebt. Hè, dat is heel makkelijk te herkennen voor iedereen. Maar wachten is een speciale verspilling. Dus daar moeten we het zo meteen nog maar even naar kijken.
Ja.
Overbodige menselijke beweging, dat is er eentje. Dat is een riskant onderwerp. Daar moet je altijd heel goed naar kijken. Want je kan heel snel in de valkuil stinken dat je mensen gaat opdragen om zo min mogelijk te bewegen. Wat een heel slecht idee is. Want mensen zijn nou eenmaal gemaakt om te bewegen. Ja. Dus als je ze niet laat bewegen, dan gaan er allerlei andere dingen fout. Dus
kijk maar naar kinderen.
Dat is korte termijn versus lange termijn. Ja, precies.
Zitten stil. Ja, dat is niet natuurlijk.
Nee. Bovendien, iedereen die klapt als een kind kan leert praten en leert lopen. En dan vervolgens zeggen we nou je mond houden en op stoeltje blijven zitten. Dat is natuurlijk niet helemaal handig. Nee. Dus maar er is wel een beroemd voorbeeld met die overbodige menselijke beweging en zoeken. Hè, want dat zoeken is daar...
Wat is een voorbeeld wat we allemaal zien?
Een beroemd voorbeeld is beschreven in in de memoires van een generaal van Amerika. Die vertelde dat Bill Clinton de kernkoppencodes kwijt was.
Oh, handig.
Ja, dus in het Witte Huis, dat zijn geplastificeerde, althans het waren toen geplastificeerde papieren, waar codes in zaten die nodig waren om uiteindelijk iets te doen in de sfeer. We hopen dat het nooit gaat gebeuren.
Ja.
Hij was die dingen kwijt.
Op zich wel fijn. Als iedereen ze kwijtraakt, als iedereen dat probleem ook opgelost.
Ja, ik denk niet dat toch zo handig was. Dus ze hebben daar dat Witte Huis op zijn kop gezet.
Oh, echt?
En het Witte Huis, als je er ooit voor hebt gestaan, is echt ontzettend groot. Maar daaronder zit nog een keer hetzelfde. Hè? Het is ondergronds nog eens een keer gespiegeld. Dus het is heel groot. Ze hebben ze nooit gevonden. Ze hebben uiteindelijk nieuwe gemaakt. Maar dan zie je wel, er zijn echt volkstammen zijn daarmee bezig geweest.
Waar zou het ding zijn gebleven?
Ja. Ja.
Ernstig?
Ja. Ik weet het niet. In Moskou of in Peking. Ja. Nee hoor, ik weet het niet. Maar dat is ook zo'n extreem voorbeeld van, er wordt dan zo ver gezocht. Maar als wij onze dingetjes zoeken, dan zitten we natuurlijk op hetzelfde punt.
Nou ja, als ik heel eerlijk ben. Ik dacht van de week nog van, ik ben nu iets aan het zoeken. Nu moet ik echt even de tijd vrijmaken om dit goed te regelen, zodat ik dat nooit meer hoef te zoeken.
Precies.
Maar je denkt altijd, tenminste laat ik het maar even bij mezelf houden. Ik denk dan heel vaak, daar heb ik geen tijd. Dat kan ik mij nu niet permitteren.
Nee.
Vervolgens is het een week later, heb je het weer nodig. En denk je, als ik me dat nou vorige week had gepermitteerd, had ik... Want nu kan ik hem ook niet permitteren.
Nee, dat kan natuurlijk nooit.
Dat kan nooit.
Dat is de kip en het hek, hè?
Ja.
Nee, dat klopt. Dus dat is voorbeeld van zoeken. Overbodige complexiteit. Hè, als je daar kijkt en daar zoekt naar voorbeelden. Wat ik een keer las, was een verhaal van een mevrouw. Die wilde met haar kinderen centen die ze gespaard had. Dubbeltjes, kwartjes, gewoon muntgeld.
Ja.
Wilde ze op de rekening van haar kind storten. Dus die liep vrolijk naar de bank. Die dacht, dan kan ik daar brengen. En dan staat het op de rekening van dat kind. Bleek dat niet kon. Dat kan helemaal niet meer.
Want, nee, de kasfunctie van een bank is verdwenen.
Ja, dus dat kan dan via een bocht. En die mevrouw had dat precies beschreven. Hoeveel mensen daar dan aan te pas kwamen. Dat moest eerst naar haar rekening. En dat moest dan eerst... het is echt heel ingewikkeld. Dus ze had het gecapitaliseerd. Ja, en dan kwam natuurlijk een veelvoud aan kosten. Kwam erbij. Door die paar centen op die rekening.
Die viel niet meer terug.
Nee. Dus dat was een prachtig voorbeeld. Een ander voorbeeld daarvan. Dat zullen mensen ook wel herkennen hoor. Van overbodige complexiteit. Dat is... Globaal heet het Zwitser zakmessyndroom. Dus er zijn dingen die multifunctional zijn. Dus je koopt een koffiemachine. Ik zal dat voorbeeld vertellen. Dus ik zat met een raad van toezicht op een avond. En daar zou ik een soort workshopje mee doen. En die mevrouw die zei, zal ik een kop koffie voor je maken? En ik zei, ja graag. Wat wil je voor koffie? Wat een cappuccino? Ik ken deze machine, dus dat komt helemaal goed. Dus zij begint met met wat er nodig is om die cappuccino te maken. En die alles moet gebeuren. Dat ding moet leeggemaakt, moet gevuld, moet schoongemaakt. En die vrouw die zucht en die zegt, je denkt dat je een koffiemachine koopt, maar je krijgt er een kind bij. Dus, je zit zoveel werk in. Ja. In zo'n ding. Hè, dus, dan zie je dat. Is
echt een kind bij, ja. Echt,
hè? Overproductie. Ja, het is gewoon overcomplex gemaakt. Hè. Het is gewoon te slim, te intelligent. Dat zie je met die multikoppers ook. Die kunnen. Daar kan je alles mee. Hè. Daar kan je pizza's uit krijgen, bij wijze van spreken. Ja, dat is allemaal. Dat is, ja. Hè. Dus vanuit de lean wereld is het dan al gauw dat je denkt van nou, ik koop nou maar losse, robuuste, bewezen technologieën.
Klopt. En je kan beter een simpel koffiezetapparaat hebben met zo'n kannetje ernaast waar je de melk in opschuimt.
Ja.
Dan een systeem wat het allemaal in één keer kan, wat je continu moet reinigen.
Ja. Ja, dat is dan, dat is dan het probleem waar je tegenaan loopt. Dat je daar vervolgens een hoop werk aan hebt. Hè? Ja. Dat kan een keuze zijn, maar dat is wel een ding. Even kijken, hebben we alles gehad? Nee, we hebben herwerk nog niet gehad. Hè? Dat is als je voorstelt dat iets in de tijd verloopt. Dat je bent op een punt en denkt, oh, dan moet ik weer terug.
Ja.
Hè? Er mist een handtekening, dat is de oerding. Ja. Dan moet hij terug in het proces.
Ja.
Hè? Maar het gebeurt natuurlijk heel vaak dat dingen gewoon niet goed zijn. Je gaat een band plakken en je denkt, krijg hem er niet op. Doe het even met de banden steken. Volgende dag is je band weer lek. He, want je hebt natuurlijk weer door de band heen geprikt met die banden, met die bandensteker. Dus allemaal dat soort dingen waarvan je denkt, oh jee, kan ik nog een keer doen.
Ja, dus even resume. We hebben het over overproductie, transport, voorraden, wachten, overbodige menselijke beweging, zoeken bijvoorbeeld, overbodige complexiteit en herwerk. Waar komt dit vandaan?
Het idee komt van Taichi Ono. Taichi Ono is een van de twee zeg maar, grote namen in het begin van het lean denken. Een beetje Norse man als je hem ziet. Een grote vierkante kop. En wat hij deed, hij reed rond. Of vloog rond. En bezocht allerlei plekken waar productie was. En vervolgens hield hij daar dagboeken van bij. Wat hij zag. En in een van die dagboeken zit een soort mini-essay. Wat gaat over de 7 dingen die een flow in de weg staan. Hè, waarin je, hij zegt, er is een formule te bedenken. Waarin je zegt, waarde is werk plus verspilling. Dat is zijn idee. Hè, dus toegevoegde waarde bestaat uit twee elementen, namelijk het feitelijke werk waarvoor betaald zou moeten worden, plus verspilling. Dat is altijd zo. Dus die verspilling krijg je nooit naar nul. He? Dus het is de kunst om te kijken, waar zit die verspilling?
Ja.
Dan wordt het werk zoveel mogelijk gelijk aan de toegevoegde waarde.
Ja.
Dat is het idee erachter. En dan kan je dus rondlopen. Je kunt gewoon kijken, op iedere werkplek kan je dat zien. He? Hoe digitaler de werkplek, hoe minder het zichtbaar wordt. Hoe meer maakindustrieachtiger, hoe makkelijker het zichtbaar is.
Ja.
He, want waar we vroeger papier op het bureau hadden liggen, wat een persbende was, om het maar even op Zoolands te zeggen.
Het was wel zichtbaar.
Is die persbende nu in die computer?
Ja.
He, en dan is die iets minder zichtbaar.
Ja.
Maar hij is er natuurlijk even goed. He. Dus als je naar een gewone maakfabriek gaat, dan kan je zien of dingen schoon, opgeruimd, op rij zijn. Alles zijn eigen plek heeft. Of duidelijke looppaden zijn. En geen onlogische voorraden zijn. Enzovoorts. Dat kan je veel minder goed zien. In een wereld die vooral digitaal is. Of kenniswerkachtig. Ja. Daar is het wat ingewikkelder. Maar het kan prima. Wij hebben vroeger. Toen er nog veel formulieren waren. Deden wij staple to file. Exercities. Hè? Ja. Dus ik niette mijzelf letterlijk vast aan een formulier. En ik zei, waar begin ik?
Oh, wow.
En dan begon ik ergens in een laadje. En dan moest ik naar die kamer toe. Ik zeg, en hoe lang moet ik hier wachten? Ja, die meneer die hier zit, dat is de jurist. Die werkt maar alleen maar op maandag. Oh, het is nu dinsdag. Ja, dan moet je een week wachten. Oké, nou, dan ging je zo door. En dan moest je uiteindelijk nog naar de bestuurssecretaresse. En dan ging je meten.
Je visualiseerde het probleem van de verspilling.
Ja, je visualiseert het dan. Hè? Het is gewoon
wat heerlijk, wat een mooie exercitie. Ja, stable to file. Nooit van gehoord, maar ik zie dat dan meteen voor me. Ik denk, ja, dan maak je het zichtbaar.
Ja, en dan zie je dus dat de feitelijke bewerkingstijd vaak van zulke administratieve processen, als het hier gaat over het tekenen van een document of een besluit of een arbeidsovereenkomst of zulke dingen.
Ja.
Dat de feitelijke werktijd daar maar, als je het echt rekent, 3 of 4% is van de tijd die ermee gemoeid is. De doorlooptijd van zo'n proces.
Ja, precies.
In totaal. Dus dat is, en de rest is dus feitelijk verspilling. Dus daar kan je heel snel verdienen.
Ja.
Dat door mensen eruit te halen.
Ja.
En dat is
nou,
niet
als
zo
dit bijvoorbeeld zou gaan over het onboarden van een klant. Hè? Dus iemand meldt zich bij een verzekeringsbedrijf. Ik wil klant worden. Nou, beland daar het papiertje. En hij is er nu niet die dat moet beoordelen. Ben een week verder. Op jaarbasis, de omzet die je misloopt als verzekeringsbedrijf, op premie die je had kunnen innen voor de week eerder dat die klant geonboard wordt, is natuurlijk, dat gaat in de astronomische bedragen lopen als het om grote aantallen gaat.
Ja, het is vaker bij het begin dat je het dat je ook heel snel veel kan verdienen. En ook de impressie die de klant van je heeft. Ja, kan je heel veel verschil in maken.
Even naar het MKB, want jij bent ondernemer, Ad. Je hebt veel ervaring in allerlei branches. Even naar de gemiddelde luisteraar die een bedrijf heeft met, in Nederland hebben de meeste bedrijven minder dan 10 man personeel en een miljoen omzet. Dus laten we even zo'n bedrijf nemen.
Ja.
82% van de bedrijven is 1 miljoen omzet of minder en 10 man personeel. Dat is bizar, hè?
Ja.
Want we lezen, dat frustreert mij wel eens in het FD. Je leest alleen maar over die grote jongens die ook nog eens een keertje belasting ontduiken, die meteen bij Mark Rutte op de stoep staan en zeggen, ja, luister, als je dat gaat doen, gaan wij weg. Ja, nou, laat ze alsjeblieft gaan. Scheelt misschien 6.000 werkplekken, maar ze leveren toch al geen bijdrage aan de kas.
Nee.
Maar goed, dat is een ander verhaal. 10 man. Ik heb een bedrijf. Waar zie ik overproductie, transport, voorraden, wachten, overbodige menselijke beweging, overbodige complexiteit tijd en herwerk?
De beste strategie om, als je daar iets mee zou willen doen, dan ga je even kijken welke processen hebben wij. Dus welke dingen zijn er in de tijd georganiseerd?
Ja.
Als je die op rij hebt, dat zullen er misschien 25 zijn. Hè? Als je er heel erg je best voor doet. Maar die eerste paar, ga er maar vanuit dat degene zijn die het meest voorkomen. Dan kies je van degene die het meest voorkomen, degene die het meest stabiel is, hè? Als oefening.
Ja.
Dus hij voldoet aan 2 criteria. Hij komt vaak voor en hij heeft een zekere stabiliteit. Dus hij is in een bepaalde mate gestandaardiseerd.
Ja.
Wat je dan doet, dan zet je een paar mensen die in dat proces werken, die zet je bij elkaar in een ruimte. Je neemt bij wijze van spreken een groot bruin papier van het oude inpakpapier.
Ja.
Je maakt een zwembanen tekening, dus je zet horizontale lijnen daarop. Iedereen die een rol heeft in een bepaald proces, die zet je met naam aan de voorkant. En je gaat gewoon tekenen, wat gebeurt er eerst, wat gebeurt er dan, waar gaat het dan naartoe. Niet zoals je denkt dat het is, maar zoals het werkelijk zo is.
Ja, en ook niet zoals je wil dat het wordt.
Nee, maar precies dat.
Nu, zoals we het nu doen.
Zoals we het nu doen. Hè? Dat is dus de werkelijke IST-situatie.
Ja.
Nou, dat wordt dan een paar meter proces. En dan kan je op een gegeven moment zeggen, dit is de scope, nu stoppen we even. En dan komt het interessante, want dan ga je inleven in de klant. Je gaat als het ware aan het eind van het proces staan. Je kijkt terug en je beoordeelt ieder blokje, ieder processtapje, beoordeel je vanuit het gezichtspunt van de klant. En er zijn er 3 oordelen mogelijk. 1. Zou ik bereid zijn om voor te betalen? Vind ik super dat jullie dat doen. Dus vooral zo houden, desnoods mag je het nog meer doen. Dat is groen, dat is waardevol. De tweede categorie zijn de stappen waarvan die klant, waar je je dus in inleeft, zou beoordelen van ja, ik snap dat het moet. Voor mij is het totaal niet boeiend. Nee. Maar ik snap dat het moet van de wet of van iets.
Ja.
Het is een noodzakelijke tussenstap.
Het voegt voor mij niks toe.
Voegt mij niks toe, maar ik begrijp dat het noodzakelijk is. Ja, die krijgt geel.
Ja.
En die heeft in formele lean termen business non-value added. En op z'n Rotterdams heet het gewoon, het is rot met mot. dat is gewoon makkelijk te onthouden. Dus de eerste is een waardevolle.
Business non-value added.
Ja. Ja.
Dus het is business, het moet gebeuren.
Ja, maar het voegt geen waarde.
Maar het voegt geen waarde toe. Het is rot, maar het mot.
Ja, het is rot, maar het mot. Heerlijk. Dat is de middencategorie.
Daarom nodig ik je altijd uit. Hè, voor deze, dit is hem. Ja, dit is de one-liner.
Okay. En de derde categorie is de rest. En die krijgt rood.
Ja.
En de rest is dus verspilling. En dan gaat het erom. Okay, er zijn wel heel veel rode blokjes. Wat is dat dan? En dan is het natuurlijk interessant dat je daar taal voor hebt. De Eskimo's hebben een aantal woorden voor sneeuw. Wij 1. Hmm. Of motsneeuw, nou misschien 2 of 3. Maar wij hebben er natuurlijk helemaal niet zoveel als de Eskimo's. En dat is met dit lean-denken ook. Je hebt taal nodig om die nuances te kunnen zien. Hè? Om onderscheid te kunnen maken. Dus als je daarin dan een beetje inleest en in verdiept, dan krijg je dus taal. Ja. En dan zie je dus, oh, dit is overproductie. En het beroerde van overproductie is als je dus te veel doet, dat wat je te veel hebt gemaakt, moet je dus ergens laten. Krijg je voorraden. En je moet het daar naartoe brengen. Dat is transport. En het staat te wachten. En het, daarmee is het wachten. En het gaat terug in kwaliteit doordat het wacht. Nou, je hebt allerlei verspillingen die daar weer het gevolg van zijn. Dus je kunt het, als je het eenmaal ziet in dat proces,
Dan zie je het effecten.
Ja. En dan zie je ook, ja, we hebben dat weliswaar zo getekend, maar we moeten heel vaak terug naar het punt. Want dan gaat, is het niet goed gegaan. Dan zit je alweer op de herwerk. Of je ziet dat het te complex is, dat er eigenlijk 3 handtekeningen gevraagd worden. Of dat is vaak wat er gebeurt. Die kan eruit. Of
supersterk.
Dat dingen een switch maken, digitaal, papier, digitaal. Je denkt van, huh? Kunnen we dat niet digitaal houden? Ja. Dat is natuurlijk sneller. Of medewerker 1, medewerker 2, medewerker 1, medewerker 2. Kunnen we dat niet allemaal laten doen door medewerker 1? Ja. Waardoor je al die overgangen. Dus de,
En in 1 keer goed. Dat is eentje die waar ik in onze bedrijven regelmatig bij stilsta. Van, hey jongens, wat zou het betekenen als we dit in 1 keer goed doen?
Ja.
Dat is een soort variatie op, kan dit door 1 medewerker gedaan worden? Want als die het gewoon in 1 keer goed doet en niet twijfelt en denkt, ja, dat moet ook nog eens een keertje door een supervisor bekeken worden.
Ja.
Nee, waarom kan je dat niet zelf beoordelen? Hebben we dan niet duidelijk beschreven wat het proces überhaupt is?
Ja. Nee, 1 keer goed is ook een Toyota.
Ja, want dat scheelt zoveel.
Ja.
Ik kwam een keertje bij een Toyota dealer, de meest succesvolle in Nederland, Amsterdam Zuidoost. Ik kende de manager daar. En wat hij had bedacht, vond ik ook een hele mooie. Van, er komt een auto en die zet je op zo'n lift. En die gaat dan iets hoger en dan zijn ze daarmee bezig. En dan heb je natuurlijk een moment dat als zo'n auto een beurt krijgt, dat je eventjes de lichten wil controleren. Daar had je altijd 2 man voor nodig. Want ja, hey Piet, kan jij even kijken of die lampen doen? Want als je in die auto zit, kun je niet zien of het linker achterknipperlicht doet,
Nee.
Dus hij had spiegels opgehangen, waardoor je gewoon zelf in je eentje die lichten kon controleren. Nou, en zo ging dat maar door, met slimmigheidjes. Ja. En ik werk niet in die branche. Dus ik heb niet aan, we hebben niks aan het voorbeeld aan zich als we niet in die branche zitten. Maar de gedachte erachter, wat jij zegt, van maak nou eens inzichtelijk wat de processen zijn. Medewerker 1, medewerker 2, kunnen we door 1 medewerker. Het is zo, daarom zeg je ook, leren zien is de kunst. Dan op een gegeven moment, je ontkomt er niet aan dat je het gaat zien. Jij zal ook wel eens in een restaurant zitten en denken, jongens, waar zijn we hier mee bezig? Of een hotel.
Ja, nee, dat zie je natuurlijk zo. En je ziet het echt overal. Als ik ergens kom en we hebben een gesprek met 3 man en dan wordt er een kan koffie neergezet. Ja, dan drinken we alle 3 een koppie. En dan zitten nog 3/4 in die kan. En die wordt het daar natuurlijk gewoon weggegooid.
Ja.
Want die is niet meer te drinken na een uur. Hè? Dus dan zie je al, daar zit al allerlei verspillingen. Je ziet het echt letterlijk overal. Als je toch blijft redeneren vanuit het gezichtspunt van de klant, dan zou je in dat proces zien dat Jan Piet vraagt om even te kijken of die lichtjes het doen. Als die klant daarnaar kijkt, zegt hij van, nou, daar wil ik niet voor betalen. Laat die Piet gewoon lekker aan zijn werk blijven. Kan je dat niet anders regelen?
Ja.
Dat is de manier van kijken.
Ja.
En dat lukt dan misschien niet in 1 keer. Maar dit soort dingen zijn dan natuurlijk prima. Dat je dan.
Nou, ze hadden berekend hoe vaak, hoeveel auto's komen hier.
Ja.
Hoeveel tijd kost het.
Ja.
Nou, dat kun je gewoon meten. Het komt gewoon letterlijk een stopwatch. Hè?
En het komt,
zeg, we hebben gewoon echt gekeken hoe vaak het voorkomt.
Ja.
En hoe lang het duurt.
Ja,
op de seconde nauwkeurig.
En dan zie je dus dat dit een proces is wat veel voorkomt.
Ja.
Wat een redelijk gestandardiseerde leeftijd heeft, zou ik maar zeggen. Er is gewoon iets wat een zekere gewicht heeft. En dat is feitelijk Pareto toepassen. Hè?
Ja.
Dus een dubbele Pareto. Dus de Pareto op het voorkomen en op de gestandardiseerdheid, de mate van stevigheid. Nou, dan heb je feitelijk heb je de laaghangende fruit.
Ja.
En dan heb je die dingen waarvan je nu al weet, als ik daar iets op verbeter, dan gaat me dat heel veel opleveren, omdat ik het creatief kan doen.
Een van de andere dingen die ik daar nog van weet, nu we het er zo over hebben, Ad, is dat zij van die verrijdbare gereedschapskisten hebben. En dan heb ik het niet eentje over eentje van 100 euro, maar eentje van 10.000 euro. En zij hadden uitgerekend van, joh, we hebben er nu 3 staan, maar er zijn 10 monteurs. Dat lopen en dat ja ook wachten tot het iemand klaar is met die sleutel. Dus het uit gaat drukken in geld. Ja, weet je, dan hebben we gewoon binnen een jaar 7 extra van dit soort verrijdbare, superdure gereedschapsmeubels, inclusief gereedschap, hebben we zo terugverdiend.
Ja. Daar zie je het ook. En dan moet ik, het is wel interessant om nog even in te zoomen op die twee. Je noemt wachten en dan is het bewegen.
Ja.
Allebei, daar zit nog een verhaal aan vast. Hè. Je kan het ook niet te simpel maken. Want je kunt zeggen, dat scheelt menselijke beweging. Hè, dat is zeker waar. Maar daar zit wel een grens aan.
Je scheelt misschien ook een paar hartaanvallen.
Ja, je kan dus niet zeggen, ik ga het werk zo inrichten dat mensen niet meer bewegen. En dat zie je toch wel heel veel. Dus
nou ja, precies. Ik ben wel eens een keer bij een kantoor geweest waar ze allemaal een koffiemachine op het bureau hadden staan van Senseo. Die stonden dan zeg maar vaak in de vensterbanken. Ja, weet je hoeveel tijd het scheelt als mijn medewerkers iedere keer naar die koffiemachine moeten lopen?
Ja.
Dan gaan we misschien te ver.
Dan ga je veel te ver. He, want dan wil zeggen dat je dus je eigen instandhouding niet verzorgt. Want het is gewoon niet duurzaam.
Nee. En het praatje bij de koffiemachine.
Nog heel veel, ja, precies. Nog heel veel van dat soort dingen ook. Maar het gaat ook simpelweg over wat mensen doen en zijn. Mensen moeten bewegen. Die zijn daarvoor gemaakt. He, dus als je niet meer beweegt, ja, dan ga je uiteindelijk in de retardatie. En dan stort je op een gegeven moment gewoon in. En dat kan je. Het is toch een heel zittend leven wat wij leiden.
En dat, enorm.
En daar in ieder geval in het kennis werkt.
Ja.
Niet over de garage voorbeelden, want die mensen die lopen zat.
Nou, ik heb de laatste tijd weer een Apple Watch omgedaan. Ik heb een hekel aan die dingen. Dat zal ik je heel eerlijk zeggen. Maar ik doe het omdat ik een aantal gewoontes in mijn leven, zoals slaap, staan en beweging en calorieën, in beeld wil brengen voor mezelf. Ik wil me bewust worden. Ik ga dat ding zo snel mogelijk weer afdoen, kan ik je vertellen. Want ik heb er niks mee. Maar het helpt mij om te zien hoe weinig ik sta. Ja. Het helpt mij om te zien in een week waar de dagen zitten waar ik eigenlijk veel te weinig stappen zet.
Ja.
En dan kan ik kiezen van wat ga ik daaraan doen. Dus het is misschien ook wel, ja, eerst moet je het inzichtelijk maken en dan keuzes maken.
Ja, want er zijn natuurlijk situaties die ik me nog herinner waarin er een printer stond en die stond dan ver weg en dan ging iedereen daar naartoe lopen. En dan heb je dus de keuze als lean consultant, hè, administratief lean, om te gaan uitrekenen hoeveel kilometers betekent dat aan loperij. En wat zou het betekenen als we dat ding in het midden zouden zetten met een soort open haardkap erop. Want de reden was dat er dampen vrij kwamen, arbo, hè, en bla bla bla. En dan, ja, dan is het ook zoeken naar wat is nou het juiste. Dus het antwoord is niet per se altijd zo min mogelijk stappen.
Hmm.
Ja, dat is gewoon dat is een soort.
Nee, de context.
Het is de context. Dat maakt het ook ingewikkeld. Dat is het ene ten aanzien van die menselijke beweging. Dus daar moet je wel mee oppassen. Het andere is de wacht. De kwaliteit van dat wachten. Dus wachten is de grote gelijkmaker, zou je kunnen zeggen. Die zit ook in het midden van die 7.
Ja.
Van alle andere vormen van overproductie. Uiteindelijk leidt alles uiteindelijk ertoe dat iets wacht. Informatie, mensen,
ja,
spullen. Dat er is altijd iets wat uiteindelijk dan in de wachtstand terechtkomt.
Ja.
Want het liefst wil je dat alles in beweging is.
Hmm.
He, want een klant die zegt, ik wil een auto. Dan zegt Toyota, dan ga ik nu het laatste stapje van de auto ga ik maken. En dan ga ik terugredeneren. En dan doe je dus die kant op, he, tegen de stroom in. Zorg ik ervoor dat alles één keer aan is, auto van de band. Hè?
Ja.
In plaats van dat ik zeg, ik heb capaciteit voor 9 auto's per dag. Dus ik ga 9 auto's per dag maken. Het staan allemaal in de, dan uiteindelijk op de parkeerplaats. Hè?
Ja.
Dat is niet slim. Dus dan zie je, er is een vraag van een reële klant.
Ja.
Wij zijn degene die het antwoord kunnen geven op die vraag. Boom, gaan. Duk, 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 duk.
Heerlijk.
Klaar. Hè? En dat is dan wat er gebeurt. En dan zie je dus dat dat proces niet stilstaat. Maar als het ware meandert, totdat het uiteindelijk er is. En dat is het ideaal. Want dat lukt niet in de werkelijkheid. Dat is heel moeilijk. Maar dat is wel het streven. Hè? En dat is wel de manier waarop je daarnaar kijkt.
Ik zie wel twee dingen die in de menselijke factor een rol spelen, die het moeilijk maken om dit te doen. Eén is dat wij sociale wezens zijn die heel graag op willen genomen worden in een groep. Dus als jij, zodra je bij een nieuwe werkgever gaat werken, dan heb je de conformiteit. Hè? Dus je gaat je toch heel snel aanpassen aan. Oké, blijkbaar doen ze dat zo hier. Hè? Dus dan zit er een soort irrationaliteit in ons menselijke natuur. Dat we, zonder dat we het doorhebben, onbewust erbij willen horen. Dus die scherpte verliezen. En het andere van het menselijke karakter is dat wij gewoontedieren zijn. Dus dat we als we maar lang genoeg een bepaalde gewoonte hebben gecreëerd, en dan zien we het gewoon niet meer. Hè, dus hoe kun je nou die spier van het zien in een organisatie trainen? Of wat zou je kunnen inlassen eigenlijk in de periodieke dingen die je doet in een bedrijf om ervoor te zorgen dat je hier eens bij stilstaat? Hè?
Nou, er zijn verschillende ervaringen. Eén is goed luisteren naar je nieuwe medewerkers. Hè. Die is gewoon echt, als een paar weken rond zit, wat valt je op?
Ja.
Waar heb je vragen bij? En dat bloed serieus nemen. Hè, want daar heb je natuurlijk altijd een spiegel.
Ook bij nieuwe klanten misschien?
Bij nieuwe klanten. Wat valt je op? Gewoon daar heel eerlijk naar vragen.
Ja. Je was klant bij dit marketingbureau. Je bent nu klant bij ons als marketingbureau.
Wat valt je op?
Wat valt je op?
Ja, wat vind je waardevol? Waarvan heb je zoiets van?
Waar zijn ze mee bezig?
Ja, waartoe dient dit? Een andere manier is dat je aan medewerkers gaat vragen om verbetervoorstellen. Bij Toyota doen ze dat. En het is onderdeel van je beoordeling is, heb jij dit jaar een aantal verbetervoorstellen ingeleverd? En dat wil zeggen dat je dus met elkaar steeds alert bent op, al is het maar de minimste verbetering. Hè, dat kan heel klein zijn. Dat kan zijn een plek waar dingen staan anders doen, zodat het net iets handiger is, hoger, lager.
Ja.
Dat kan van alles zijn. En nou, mensen zijn er heel creatief in. Er zijn boeken volgeschreven. Dat heet dan in die Japanse termen kaizen. Dat is dus kleine verbeteringen met grote gevolgen.
Ja.
Dat is het idee. Dus een andere ordening in de koelkast kan al heel erg veel voordelen hebben. Daar een keer over nadenken. Dus dat zijn eigenlijk simpele dingen. Dat je gewoon af en toe nadenkt met elkaar, waarom doen we dit?
Dit is een hele leuke die je nu noemt. Liz is nu behoorlijk enthousiast geraakt thuis vanwege het feit dat er een verbouwing aan zit te komen om op te ruimen, weg te geven, ordenen. En een van de dingen die wij gedachteloos deden is 's ochtends bij het ontbijt alle dingen los op die tafel zetten. Nu hebben we gewoon gedacht van eigenlijk is dit het setje wat we elke ochtend op het laten we het in een bakkie doen. En dat bakkie hoef je maar één keer te vullen. Sterker nog, we zetten het bakje eigenlijk gewoon op tafel. Het blijft erin staan. Je pakt het, je zet het meteen weer terug. Dus aan het eind van de rit heb je gewoon één bakkie wat je terug hoeft te lopen. Hè? Natuurlijk heb je ook de borden en het bestek en de beker die je ook natuurlijk moet brengen. Maar dat ene bakkie, dat was misschien wel 10 keer lopen.
Ja. Ja, en dan zit je nog weer op het punt, vind ik het erg om te lopen. Maar als je met elkaar zegt van nee, dat 's ochtends is het altijd spitsuur.
Ja.
Dus hoera, als dat eraf is, dan heb ik natuurlijk iets goed bedacht. Ja. Hè? Denk van dat is dus een goede verbetering.
En je kan het altijd weer terugdraaien.
Ja.
Ja.
En waar je het ook snel kunt zien om in de modus te komen, is je persoonlijke standaarduitrusting. Hè? Dus je gewoon eens kijkt, wat neem ik elke dag met mij mee?
Dat was een van de eerste lessen die ik van jou heb geleerd toen we elkaar jaren geleden leerden kennen.
Ja.
Vanuit het Getting Things Done methodiek ook. Dat je tegen mij zei van joh, ik weet dat ik met je afsprak en dat er een etuietje op tafel kwam te liggen waar van alles in zat. Ja. En toen dacht ik, heb ik nooit over nagedacht.
Nee, dus daar kan je ook over nadenken. En dat optimaliseren. Dus steeds denken, heel dicht om mij heen. Ik ben natuurlijk een eenmansfabriekje.
Ja.
Iedereen is dat in zekere zin.
Ja.
Nou, daar kan ik ook naar kijken. Waar zitten de verspillingen in? Leg je sleutelbos op tafel en kijk, wat vind ik daar nou van als klant? Zitten daar nou dingen in waarvoor ik denk van, nou, dat is helemaal geen waarde. En dat is super subjectief. Want het kan zijn dat er nog een sleutel in zit van het huis van mijn ouders. Maar die sleutel is het symbool voor dat oude huis.
Voor een gevoel waar je altijd blij van wordt.
Dus ik denk, die mag daar blijven. Maar het kan ook heel goed zijn dat er 3 sleutels zitten voor je vorige huizen.
Ja.
Ik denk van, die heb ik nooit afgehaald.
Nou, een van de dingen die ik ook van jou heb overgenomen is dat als ik nu op reis ga, staat er in mijn takenlijstje in Outlook. een lijstje wat ik dan moet meenemen. Kan ik in één keer het huis door? Paspoort, zoveel sokken, zoveel onderbroeken, et cetera.
Ja.
Dat is goud.
Ja, checklisten zijn natuurlijk prachtig. Een lean met lean tool. Omdat je daar ook zoekt naar een manier waarop je die verspillingen eruit sleutelt. Ja. Inbox Zero, mijn methodiek, is natuurlijk totaal geredeneerd vanuit de 7 verspillingen.
Ja.
Dus als je echt goed nadenkt, dan ga je natuurlijk niet 5 keer naar hetzelfde mailtje kijken. Dat is natuurlijk dom. Je gaat het ook niet opbergen in mapjes.
Nee.
Dat is ook dom. Dat is allemaal verspilling.
Geef je die trainingen nog?
Ja, die geef ik nog.
Ja? Want dat is misschien wel een aanrader om even te noemen. Ik heb hem zelf gedaan bij jou. Open inschrijving. Dus ik heb gewoon een kaartje gekocht en ik ben bij jou in die training geweest. We hebben ook een aantal medewerkers bij ons gehad die dat gedaan hebben. Zo niet allemaal. En doe je het ook nog op locatie of zeg je nee, het is echt open inschrijving?
In company. Ja, en de rest is gewoon, ik heb 1 versie nog, die is open inschrijving. Die vinden mensen zo. Dus dat is personal lean en die kan je gewoon op inschrijven. Dat is een ochtend.
Op just in time.
Ja, op just in time.
At just in time.
Just in time. Ja, daar zie je het al. Just in time is ook een lean principe.
Ja.
Ja, zeker.
Oké, dus dit gezegd hebbende. We hebben het over de 7 verspillingen. Op het moment dat we als organisatie of als ondernemer of als ZZP'er hiermee aan de slag gaan. Wat is, zeg maar, waar is het moment? Wat zijn de eerste vruchten die we hiervan gaan plukken?
Nou, de eerste vruchten is dat je waarschijnlijk tijd gaat winnen. Omdat er een aantal stappen blijken niet meer nodig te zijn.
Ja.
Of drastisch verkort kunnen worden.
Ja.
Als je daarop gaat letten, dus dat wil zeggen, de tijd die je klant moet wachten, die ga je verkorten.
Ja.
Nou, dat kan. Nou, ik kan wel in mijn hand haast in het vuur steken. Dat kan eigenlijk altijd overal.
Ja.
En dat enthousiasmeert mensen.
Ja.
Waar ook heel veel winst te halen is in het heel goed opletten of dingen dubbel gebeuren. Het gebeurt echt nog in heel veel organisaties dat dingen en digitaal gebeuren en fysiek. Dus voor de zekerheid bewaren we de bonnetjes toch maar.
Ja.
En dan heb je een hele dubbele stroom.
Ja.
En dat het is niet nodig voor de Belastingdienst.
Nee.
Dan heb je de bewaartermijnen. Hè? Dus dan heb je hele simpele trucs. Dus als je een personeelsadministratie hebt en je weet dat je het 7 jaar moet bewaren, dan zet je op de ordner, als je die nog hebt, mag weg in jaar 8. Dus vanaf nu, hè, stel dat je het nu erin zou stoppen, dan komen ze in de map van 2023 en die mag weg in 2031. Schrijf je er gewoon op, mag weg in 2031. Is 1 januari 2031, pak je al die map op, hup, kunnen zo de shredder in. Hè? Dus en als het digitaal is, kan je natuurlijk hetzelfde doen. Dat is het.
Het scheelt ook heel veel tijd om dan later te gaan beoordelen wat mag er weg.
Ja.
Dat heb je van tevoren al bepaald.
Ja, dus je
ook kunt weer in 1 keer doe je dat.
Ja, je moet even redeneren. Wat is uiteindelijk het doel van dit verhaal? Wat vindt mijn klant ervan? Vindt hij dan slim dat ik vervolgens weer door al die mappen heen ga? Nee, dat wil hij natuurlijk niet. Dus je schrijft er gewoon op wanneer het weg mag. Ik doe dat nog steeds met mijn boekhouding. Ik heb nog een restje papier. Omdat het al zo'n bedrijf loopt natuurlijk een tijdje.
Ja.
Nu is alles digitaal. Maar dat was natuurlijk niet zo. Dus iedere 1 januari met veel plezier. Hup, schredder ik dat ding en dan is het weg. Dat is natuurlijk mooi. Kast weer een stukje leger.
Ja.
Dus je kunt daar heel snel dingen verdienen. Als je eenmaal je ogen open hebt, dan kun je ook heel veel verdienen door goed te luisteren naar de klachten. Iedere klacht is een bron van innovatie.
Ja.
In het groot doen ze dat met quick response teams. Dus dan heb je bedrijven die echt slim zijn in hun customer service.
Ja.
Wat ze doen is onderscheid maken naar feedback die simpelweg is op de producten zelf. Hè?
Ja.
En vragen van klanten. Dus vooral de klachtenkant, de harde klachtenkant, die is interessant. En wat je daar kan doen is je beste mensen daar opzetten, dagelijks een half uurtje. Wat zijn de klachten van vandaag die echt bijzonder zijn?
Ja. En wat zegt het ons?
En kunnen we dat verbeteren? Ja. Moet je die mensen ook de bevoegdheid geven om dingen te wijzen?
Dit is heerlijk, op de website. Want het is gewoon een innovatiekans.
Ja, het is gewoon.
Ik liet jou straks een mailtje lezen van feedback die ik had gehad van een klant. Hè?
Ja.
Een klacht niet. Maar gaf gewoon hele eerlijke feedback.
Ja.
Mijn ego deed eventjes pijn. Maar jij zei van, joh Daan, wees heel dankbaar. Want het is heel logisch dat je bij deze uitrol van deze nieuwe dienst deze feedback en deze fase krijgt. Dat kan bijna niet anders. Ja.
Nee, dat is ook zo.
Ja.
Ja.
Maar het is wel ook even dus een omdenken. Hè? Dat, de klant klaagt. Maar hoe, ik ben nu al best wel een tijdje ondernemer. Nou, jij nog een stukje langer. Op een gegeven moment leer je die klant, die moeilijke klant, zou ik niet altijd zeggen. Want een moeilijke klant is niet per definitie een zegen. Maar de klant die eerlijke, open feedback geeft van tijd tot tijd, is daar zit je grootste leercurve.
Ja, maar het is ook heel simpel. Ik zoek iets, ik kan het niet vinden.
Ja.
Dat we pas die discussie zagen in de krant. Webshops worden verplicht om een telefoonnummer neer te zetten. Ik denk, luister je ooit naar een klant? Tuurlijk wil je gewoon kunnen bellen.
Ja. Ja. Hoe kan het dat het verplicht toch moet worden, toch?
Ja, dat is toch, als je welke luistert
naar
je klant.
Als hebben we hier die dat niet begrijpen.
Nee, maar ook jouw nieuwe streef om veel meer openheid te hebben ten aanzien van het antwoord geven op vragen van klanten. Hè? Dat je openlijk bent over prijzen van workshops en dingen. Ja, dat is wat klanten willen.
Ja.
Dus als jij nog steeds vragen krijgt hoeveel kost het, dan is het antwoord, zet het op je website.
Ja,
maar zien de concurrenten het.
Die weten het al, die betalen je rekeningen niet.
Nee. Dus daar zit ook heel veel verspilling in. Ja. Als je kijkt, ik geef geen antwoord op de vraag van de klant. Wij kochten een stofzuiger online. Krijg je dat ding en dan zit er een hele onlogische spuitstuk in. Een eindstuk wat, nou dan moet je kabouter voor zijn. Wil je ermee kunnen stofzuigen? Want die heeft de foute hoek. En dan ga je bellen en dan kom je in de callcenter terecht.
Ja.
En dan gaat die mevrouw dat boekje wat wij ook hebben gaan doorbladeren. Ik denk van ja, dat gaat het natuurlijk niet worden. Dat is niet iemand.
Heb je al op YouTube gekeken dat er een of andere smart ass is die dat uitgezocht heeft voor je? Want dat doe ik vaak.
Nee, maar gelukkig is het mijn project niet.
Oh,
nee,
eerlijk. Je hebt het afgeserveerd.
Ik hoef het even niet te doen. Maar daar zie je wel, dat dan loop je dus stuk.
Huh? Ja.
Dat is heel onlogisch. En dat ding, dat is bestige beoordeeld door de consumentenbond, hè, want daar let je dan een beetje op. Denk
ja,
nou,
ja, tuurlijk.
Verstandig. Ik denk van ja, dat is raar. En die mensen, er zullen heel veel meer mensen zijn die dat probleem hebben.
Ja, 100%.
We hadden het met de Miele ding. Het is nog een voorbeeldje waar het ook zo mooi is, die verspilling. Dus wij kopen een nieuw Miele ding en die heeft een automatische deuropening ding. Dus op het moment dat de programma bijna klaar is, klikt hij hem open. En dan gaat de damp door je kamer en dan droogt je afwas droogt vanzelf.
Oh,
vervolgens zou dat ding, op het moment dat je deur verder opentrekt, moet dat hendeltje, dat geleidertje, dat moet dan vanzelf teruggaan. Dat gaat niet terug. Dus wij bellen daarover. Dat weten we niet. Ja, dat is een heel nieuw model. Daar moeten we even over navragen. Komt er vervolgens een monteur bij ons. Die zegt, nou, dat weet ik niet, ik heb het niet gezien en ik durf niet aan te zitten. Dus er moet een andere komen. Dan komt er een andere monteur die echt dat hele programma kan beïnvloeden van buitenaf met een computertje. Kan die dat nabootsen? En die zegt van ja, ik weet het eerlijk gezegd ook niet. Dus ik ga even bellen aan degene die trainingen geeft. Oh, die zegt, oh wacht, ja ik heb zo'n ding staan. Weet je wat ik doe? Ik ga hem ook wel even testen.
Nee.
Ja, serieus. Die gaat het nou ook doen. En dan krijg je nog reactie terug. Dus die man die vertrekt. En ik zeg tegen die man, nou laat maar. Want ik gebruik die functie gewoon niet. Ik vind dat helemaal niet lekker, want mijn hele kamer ruikt naar afwasmiddel. Dus voor mij
is het gescheten. Ja.
Ja. Maar vervolgens zegt hij, nee, dat moeten we wel oplossen. Want iedereen gaat gewoon rammen. En dan zijn die dingen stuk en hebben wij het gedaan. Dus het moet opgelost. Hè? Dat,
ja.
Zie je dat hele spel van verspillingen. Sowieso is het bizar dat twee mensen naar ons toekomen voor een pieletje palletje. Ik van ja, het kan er niet waar zijn dat je dat niet op hebt gelost.
Nee. Hè?
En dat zocht ik dus op YouTube. En dan staat het alleen maar het probleem. De ergernis van mensen staan daar. Dat is toch niet goed, hè? Dus daar zie je geen antwoord op de vraag van de klant.
Nee.
Haal die functie eruit of zorg dat hij het doet.
Ja.
Of wat dan ook. Verzin een list. En dat kan je dus met quick response teams. Hè? Mensen die echt goed zijn en bevoegdheden hebben.
Ja.
Hè? Want dan staat er bijvoorbeeld iets niet handig op een website. Dan moeten ze wel de bevoegdheid hebben om dat te veranderen.
Ja.
Of om een YouTube-filmpje te maken en dat er op te knallen. Hè? Of iets te doen. En dan kan je gewoon vanuit je callcenter kan je zeggen, u heeft dit probleem, ik stuur u nu een linkje, staat een filmpje. En daar wordt het uitgelegd. Dat gaat makkelijker dan dat ik het u nu door de telefoon uitleg. En als u wilt, bel ik u morgen nog even terug om te horen of het gelukt is.
Dat is perfect.
Ja. Zoiets, hè?
Nou, je hebt het boek They Ask You Answer gelezen.
Ja.
Assignment selling. Mensen eigenlijk een opdracht geven van joh, kijk dit videootje, lees het documentje en dan kom ik langs.
Nou, ik vind het super.
Ja,
ik
denk want dan krijg dat je eigenlijk een onderwezen, een de educatie in je bedrijf moet eigenlijk zo op orde zijn dat je salesmensen ook niet hoeven te praten over vragen die je al had kunnen beantwoorden.
Ja,
dan ben je alleen nog maar met sales bezig, gaat je closing ratio omhoog, is je sales team veel te meer tevreden. Dus het zit op al die assen.
En dat is dus allemaal het vermijden van verspilling. Hè? Ja. Je moet het dus ook zo breed zien. Dat je, als ik een vraag heb als klant, ik ga naar een website en ik vind het niet, dan vind ik dat ergerlijk.
Ja.
Hè, dus dan, en als ik dat meld, dan zou het wel fijn zijn dat degene die die website gebruikt als communicatietool tussen mij en zijn bedrijf, dat hij daar iets mee doet. En dat er dan vervolgens een flow ontstaat waarin ik kan ophalen wat ik nodig heb om die keuze te maken. Nou, als ik me dan meld, dan is de koop al voor 80% gedaan.
Ik zie het ook in de marketing. Ik zat gisteren in gesprek met een klant in Utrecht en daar hadden we het over het aantal leads is teruggelopen doordat wij in het formulier meer informatie vragen. We vragen naam, e-mailadres, telefoonnummer en bedrijfsnaam. Dus de drempel om dat formulier in te vullen is hoger dan alleen een e-mailadres en een naam.
Ja.
Voordeel ervan is dat we nu veel minder leads hebben. Maar de kwaliteit van leads is nu zo hoog dat sales veel minder werk heeft aan het opvolgen van de leads.
Ja.
En we meteen kunnen zien of het goede leads zijn of niet.
Ja.
Dus verspilling zit hem ook heel vaak in een bepaalde mate van angst in de marketing om echt kleur te bekennen. Ik heb ook calls gehad met mensen die zeiden, ja weet je, als ik had geweten dat een StoryBrand certificering 10.000 euro kostte voor jaar 1. Dan hadden wij nu dit gesprek niet hoeven hebben, want dat ga ik gewoon niet doen. Nou, prima.
Maar andersom kan het ook zijn. Dat is natuurlijk het andere gevaar. Dat mensen denken, oh, dat zal wel zo ontzettend duur zijn. Dat is niet voor mij weggelegd.
Ja.
En dan is het maar 10.000.
Ja.
Dat kan net zo goed
Nog, dat heb ik laatst gehad. Want toen ik net They Ask You Answer had gelezen en we net met die materie bezig waren om dat te implementeren bij StoryBrand, had ik een call met een dame. Die zegt, ja, ik wil mijn hele bureau laten certificeren. Maar ik kan ergens vinden wat kost. Ik zeg, ja, ik weet het. Ik zeg, gaan we veranderen? Ik zeg, maar het is 15.000 euro voor het hele bureau. Ik zeg, zo, dat valt me hartstikke mee. Doe maar.
Ja, zo zie je.
Ja. He? Maar omdat jij het niet noemde, ik heb er van de week nog gesproken, dinsdag, zei ze van, ja, omdat jij het niet noemde, dacht ik, nou, dat zal wel, of het is schrikbarend duur, hè, zo.
Ja.
Dus er worden allemaal aannames gemaakt, ook vanuit het feit dat je die informatie weglaat.
Ja. Ja.
Het is waanzinnig interessant.
Ja, dus uiteindelijk komt het er toch op neer. Er is een klant. Die klant heeft een bepaalde behoefte. En jij wil iets doen met die behoefte.
Ja.
Dan is de kunst vanuit die 7 verspillingen is. En ook vanuit andere perspectieven hoor. Maar laten we even het onderwerp van vandaag houden. Dan zie je dus, ik wil dat die klant krijgt wat hij nodig heeft. Hè, wat hij wil. Zonder dat hij daar allerlei gekke dingen voor hoeft te doen. En dat zijn die 7 verspillingen. Dat zijn in feite 7 brillen waardoor je kunt kijken. En kunt meekijken met de klant. En dan zien waar gaat het nou fout. Waar wordt het ingewikkeld.
Misschien goed om aan het einde van deze podcast. De 7. Je hebt geschreven het 7 verspillingen manifesto. Het staat op jouw website. Kun je er even iets over vertellen als iemand dat gaat downloaden? Ik wil zo die URL even noemen. Ik zal hem ook in de show notes zetten. Maar neem ons even mee. Als mensen dit gaan downloaden, dan krijgen ze eigenlijk een verdieping op wat je vandaag verteld hebt.
Ja, ik heb jarenlang een hobbyproject gehad. Dat was de website 7verspillingen.nl.
Ja.
En die is uit de lucht, omdat het mijn stijl niet meer is. Ik bedoel, ik weet er alles van. Daar gaat het niet om. Maar ik vond het niet meer. Het was een soort hobbyproject en op een gegeven moment is dat klaar.
Ja.
En wat ik gedaan heb, is alle ervaringen, wijsheid en kennis die ik maar had, die heb ik geprobeerd om in 1 document te zetten. Dus wat je tegenkomt is een beschrijving van die verspilling. Een klein stukje waarin ik me inleef in die verspilling en uitspreek alsof ik die verspilling ben. Kleine experimenten die je met jezelf kan doen en die je in je werkomgeving kan doen.
Heerlijk.
Dus kleine mini-experimentjes die je kunt doen. Nou, is veel te veel voor een podcast. Maar als mensen dat leuk vinden, dan kunnen ze die zo vinden als je naar mijn website gaat, Ads Blog. En dan de eerste blogpost, want ik heb hem er net weer opgezet.
Oh, wow.
Kan je deze gewoon vinden. Dus dat is op zich simpel. Er zit geen lijst ding aan vast. Je hoeft geen e-mailadres af te geven. Het is gewoon een pdf. Klik op de link. Pdf staat in je browser. Je kan hem downloaden. Hè? Dus verder, voor mij is het helemaal niet bedoeld als onderdeel van een marketing strategie.
Het is gewoon waarde.
Het is gewoon waarde. Als mensen het leuk vinden. Ik vind nog steeds dat dit concept onderbelicht is. Hè? Dat het veel meer aandacht zou verdienen dan dat het nu krijgt. Omdat het zo heel snel dingen op kan leveren. Ja. Dus wie dat leuk vindt, die kan je daar gewoon uit gaan ophalen. En dan kun je het gebruiken ten je eigen voordeel. En heb je er vragen over, nou, dan bel je mij gewoon. Ik vind het prima.
Ja. www.adjustintime.nl en ik zie hier een URL staan. /7 minteken verspillingen, minteken manifesto. We zetten het ook eventjes, want er zijn maar weinig mensen die het onthouden. We zetten het even in de show notes. Download hem. Van harte aangeraden. In het closen van deze podcast, twee vragen waar ik altijd mee af wil sluiten. De eerste is, welk boek heb je zelf recent gelezen of is een aanrader? Hoeft niks met het onderwerp te maken te hebben, maar iets wat jou heeft geïnspireerd. Laat ik daarmee beginnen.
Nou, het laatste wat direct in me opkomt is dat boek wat ik hier heb opgehaald. Dat is The Day Ask You Answer.
Ja.
Dus dat is een boek vol als een soort gereedschapkist met alle mogelijke ideetjes om meer op te schuiven in de richting ook die we vandaag besproken. Hè? Bespraken. Dus dat is een goede manier om eens te kijken naar wat kan ik nou simpel verbeteren.
Ja.
En je kan het ingewikkeld maken, maar als je het door het boek leest, dan krijg je zat ideetjes waarmee je direct aan de slag kan. Dus dat is denk ik een heel waardevol boek. Dat is het boek wat ik zou willen aanraden nu. Ja.
Hij wordt momenteel vertaald in het Nederlands.
Okay.
Hij komt binnenkort uit, ik weet niet precies, maar dan gaan we er ook zeker een podcast aan wijden. En als alle billboards in Nederland en België een dag van Ad zijn, wat zou je erop zetten, Ad?
Ga naar Daan.
Ga naar Daan. Om wat te doen.
Maakt niet uit.
Nee, gewoon erbij gaan.
Ja.
Oh, heerlijk. Ja. Oh, het is wel leuk. Ik had een paar weken geleden belde er iemand en die zei van ik ben aandeelhouder geworden van deze organisatie. Moet uit de grond gestampt worden. Ik moest aan jou denken. Kun je me helpen?
Ja.
Ik weet niet precies waarom, want ik ken je alleen maar van een workshop Storyband, maar ik had gewoon het gevoel, ik moet je bellen.
Ja.
En die zijn klant geworden. Hartstikke leuk. Dus daar zijn we nu mee bezig. Maar die dacht dus ook blijkbaar, ga daar dan.
Ja.
Fantastisch, altijd heerlijk. Afsluitende gedachten. Heb je nog iets wat je met ons als luisteraar wilt delen? Zijn er nog dingen die we vergeten zijn? Of zeg je, ik weet al waar ik het de volgende keer over ga hebben?
Nou, die 7.
Die 7,
dat triggerde me nog.
Dat is een goeie.
Want jij zei, wat is er nou met 7?
Ja.
Dus we hebben de vorige keer natuurlijk de levensfase besproken. Dat zijn er 7.
Ja.
En hier zitten we weer op de 7.
Ja.
Dus het is misschien wel leuk om even... Hè, er zijn 7 dagen van de week. Dus het is niet voor niks. Hè. Ze hebben in Rusland, in het begin van het communisme, geprobeerd om een 10-daagse week te maken.
Ja.
Alle mensen werden ziek. Dus dat kan niet. Hè. Je kan niet buiten die 7. Die 7, dat is een oergegeven.
Ja.
En dat is natuurlijk wel leuk. De 7 is in feite een uitgerekte 3. He, zo moet je het zien. He, dus je hebt, als je een getal 3 hebt, dan kun je de eerste, die kun je in 3'en trekken. He, die kun je iets uitvergroten en de laatste ook.
Ja.
En dan heb je dus een grote midden, 3 kleintjes aan de voorkant en 3 kleintjes aan de achterkant. En dat is eigenlijk altijd het beeld.
Ja.
Dus bij de 7 verspillingen is wachten, is de grote middelaar.
Ja.
Bij predictable succes, hè, dat levensfase model is die fase, is de grote middenfase. In de levensfase van mensen is 21, 42 is de grote middenfase. Heb je de 3 voor en weer 3 na en daarnaast bonus. Hè, dus je hebt op alle mogelijke manieren zie je dat als je het getal 7 tegenkomt, dan zie je eigenlijk altijd 1 is de spiegel van 7, 2 is de spiegel van 6, 3 is de spiegel van 5, 4 is de grote middenfase. Dat is het beeld waar je dan naar kijkt.
Ja.
En dat is natuurlijk hartstikke interessant.
Ja, dat is waanzinnig.
Er zijn 7 tonen in een octaaf.
Ja.
De 8e is een repetering van de eerste.
Ja.
Dus het zit werkelijk overal doorheen. Het is een van de je zou kunnen zeggen, de kosmische bouwsteentjes waarmee het komt de wereld in elkaar terug, is gezet. Ja. Ja. Dat zou je kunnen zeggen. Dus het is ook niet voor niks dat het er 7 zijn. Dus je hoort soms mensen denken, nee, moeten er 8 zijn, want verspillingen van menselijk talent. Ja, ik kan er nog 10 bij verzinnen, daar gaat het niet over. Dit is deze Tai Chi Onu, die heeft die 7 gezien. En ik begrijp heel goed waarom het die 7 zijn.
Ja, ik vind als je die 8e gaat toevoegen van de verspilling van talent, heb je het eigenlijk over een hele andere gelaagdheid.
Ja.
Dan kom je op een heel andere dimensie.
Ja.
Dan ben je niet meer aan het kijken naar een proces, maar dan ben je aan het kijken naar mensen. Ja, dat,
die zitten overal doorheen.
Die zitten overal doorheen. Ja. Dat is een andere factor.
Ja, dus dat voegt denk ik niet heel veel toe om dat te doen. Ik vind het prima hoor. Mensen moeten vooral doen wat ze doen. Maar voor mij is die 7 is karakteristiek. Dus ik vond het wel leuk dat jij daar even aan aanhaakt. Ik dacht misschien is dat dan goed om daar even iets over te...
Ja, nou omdat ik zie dat die... kijk, even voor mijzelf waar de getal 7 ook voor staat... is dat als je 6 dagen werkt en de 7e dag rust...
Zelfde.
Heb je ook een principe te pakken waar je niet tegenin kan gaan. Hè? Nee. Dat communisme wat geprobeerd heeft die 10-daagse week te bedenken... En dan als je het over efficiëntie hebt, langdurig ingaan tegen wetten die de natuur ons heeft gegeven. Zo zie ik het allemaal eventjes. Dingen die gewoon het universum eigenlijk voor ons bepaald hebben. Of God, of hoe je het wil noemen, hè, dat maakt me dan even niet uit. Je ziet eigenlijk bij dat getal 7 dat het... stel dat ik 7 dagen per week ga werken en ik doe dat langdurig, weet ik zeker dat dat mij opbreekt. Want dan hebben we het helemaal niet, dan ben je helemaal niet meer efficiënt. Je hebt die rust nodig.
Nee, en bovendien, als je kijkt, iets naar binnen kan kijken, dan zie je ook dat je die 7 beleeft. Je hebt dus zondag, maandag, dinsdag, woensdag, voorbij de helft van de week.
Ja.
Dan ga ik dus weer donderdag, vrijdag, zaterdag en dan is er weer de zondag.
Ja, en zo voelt het ook letterlijk.
Voor heel veel mensen is dat zo'n logisch beleven. Ja. Dat je zegt, ja, dat is nou eenmaal wat het is.
En er zit ook een energie in een dag. Ja. De energie van maandag is ook letterlijk anders dan de energie van een vrijdag.
Ja.
Voor mij is maandag echt bij uitstek een dag om geen afspraken te hebben. Want dan zijn we hier intern bezig met de voorbereidingen en de werkzaamheden van de week. Dat heeft een hele andere energie.
Ja.
Tuurlijk gebeurt het wel eens dat ik 's middags op maandag een afspraak heb. Maar in principe zeg ik van nee, op maandag wil ik eigenlijk geen afspraken. Ik ben bezig met de energie die dag heeft.
Sterker nog, de maanden, de weekdagen zijn gekoppeld aan planeten. En planeten hebben kwaliteiten.
Ja.
Dus de zondag is de dag van de zon. De maandag is de dag van de maan.
Ja.
Dinsdag is de dag van Mars. Woensdag is de dag van Mercurius. De donderdag is de dag van Jupiter. De vrijdag is de dag van Venus. En de zaterdag is de dag van Saturnus. Dus je ziet die, en dat zijn allemaal kwaliteiten.
Ja.
Ik heb eens een keer een studie gedaan naar vergaderen. Dan zie je dat er 7 rollen zijn in vergaderen.
Ja.
Die allemaal weer gekoppeld zijn aan die kwaliteiten.
Ja.
Je hebt de luisteraar, de spreker, de voorzitter, de verzorger, degene die het licht aan doet en de koffie extra schenkt, de nar, de historicus en de notulist. Dus je hebt 7 rollen.
Ja.
En dan zie je het ook weer zo. Als ik het aan mensen vertel, het is een heel goed gelezen artikel op mijn website. Dat is zo natuurlijk dat mensen dat zien. En die denken, dat is inderdaad zo.
Ja.
En dat.
Ja. En als we die rol geen invulling geven, dan missen we iets in de vergadering.
Dan missen we iets, ja. Als er alleen maar gepraat wordt en geen luisteraars zijn.
Ja, wordt het heel moeilijk.
Dan wordt het heel moeilijk. Als het altijd dezelfde mensen zijn die praten, wordt het ook heel moeilijk.
Ja, killing.
Ja. En als de nar er niet is, die zegt, hey, jongens, er ligt hier iets te stinken onder de tafel. Maar moeten we dat er even opleggen en het daarover hebben.
Ja. Prachtig. Nog genoeg om over.
Ja, nee, we
wilden wel even duiden. En laat mensen ook zelf van onderzoek doen naar het getal 7. Het levert je hele interessante informatie voor het leven op.
Dat denk ik. Mooie afsluiting. Mooie afsluiting. Oké. Okay. Ja,
dankjewel.
Ja, graag gedaan, Daan.
Ben je op zoek naar een goede spreker voor jouw event? Ga naar storybrand.nl/spreker en boek direct een spreker. Wij geven op meerdere plekken in Nederland en zelfs in het buitenland regelmatig keynotes. Online en offline. Voor grote en kleine zalen. Over Storybrand en over marketing. Ga naar storybrand.nl/spreker en boek ons vandaag. Nou Roeland, dat was Ad.
Ja, zeker.
Weet je wat ik een van de leukste dingen vond die hij zei?
Nou?
Rot, maar het mot. Ja, 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 met dat Rotterdamse accent, ik hou ervan.
Rotmatmot, ja.
Maar ik ben eigenlijk benieuwd wat jij ervan vond.
Ik ging daar ook al op aan, inderdaad. Op die opsomming die hij maakte over waardevol rot maar op en verspilling.
Ja.
En eigenlijk in zijn verhaal wat hij vertelt, is dat hij je wil meegeven om een mindset te creëren dat je het iedere keer gaat zien.
Ja, dat heb je heel mooi gezegd.
En met die mindset zorg je ervoor dat je jezelf traint om het een beetje beter te gaan doen. En dat komt natuurlijk uit de lean wereld vanuit Toyota. Voor alle kwaliteitsmensen vaste stof. Als ondernemer zijnde is het vaak niet echt iets waar je mee bezig wil houden. Want je veel meer aan de andere kant van het spectrum zitten. Juist om dingen te bedenken. En dan heb je geen zin, kan ik me zo voorstellen, om je bezig te houden met die verspillingen.
Ja.
Terwijl,
dat zeg je mooi.
Ja, daar zit natuurlijk voor. Het mooiste voorbeeld is als je gaat kijken naar die film van McDonald's. Want waarom is McDonald's zo beroemd geworden? Omdat ze, toen ze met hun businessmodel live gingen, hebben ze alle verspilling eruit gehaald.
Mm.
Het wordt zo mooi in die video. Die staat op Netflix, weet even niet hoe die heet.
The Founder.
The Founder, precies. Ja. Er wordt zo duidelijk wordt dat daar weergegeven van, oh ja, maar als we hier nog 3 stapjes doen, dan hebben we weer 10 seconden gewonnen. Mm. Zo.
Ja. Nou, en misschien ook wat jij zegt, doet me denken aan het feit dat met winst denk je vaak aan omzet en nieuw en groter en meer. En winst zit hem ook in gewoon kijken naar wat er al gebeurt. En daar de verspilling uithalen.
Ja.
En dat is niet de meest natuurlijke aanleg die de meeste ondernemers hebben als visionair. Ja, weet je, wat draait, draait. En niet meer aankopen.
Nou ja, precies.
En dat is dan een beetje wat ik vaak hoor op, als ik met ondernemers zit.
Ja.
Wat ik interessant vond ook, hè, daar hadden we het al een beetje over met elkaar. Een oordeel is pas mogelijk als je inleeft in de klant. En dat hij dan beschrijft van ja, eigenlijk zijn er maar 3 manieren waarop klanten naar je activiteiten kijken in je bedrijf. Is het waardevol? Dus wil ik er echt voor betalen? Rot maar het mot, hè, die hadden we net al eventjes te pakken. Verplicht door wetgeving of andere onontkoombare zaken. Daar hebben ze ook nog wel begrip voor. Maar verspilling, daar wil een klant gewoon niet voor betalen.
Nee.
En dus ook in die hoedanigheid is het best interessant om die processen eens te benaderen. Dus ik vond eigenlijk aan het begin van het interview dat Ad duidelijk maakte van joh, dit is de reden waarom je er überhaupt naar wil kijken, is vanuit het klantperspectief.
Ja, die is precies.
En
die
dus
is
vanuit het economische leven.
Ja.
Blijft toch ook wel fascinerend dat een merk als Toyota tot in den treuren door is gegaan in dat lean management en dat het ze zo groot heeft gemaakt.
Ja, grootste ter wereld.
Ja.
Ja, het is
het populairste merk ook, hè? In de auto-industrie.
Ja, ja, want het is natuurlijk het qua modellen. Ja, ze zijn er wel vooruit gegaan, moet ik zeggen. Ik vind die vroegere modellen, die waren nooit zo, moet je dat zeggen, sexy snel. Maar wel, ja, degelijk is natuurlijk het woord wat je bij Volvo gebruikt. Maar het is een hele veilige keuze.
Ja.
En mijn ouders hebben ook een heel lang een Toyota gehad. Dat ding deed het altijd.
Ik heb er ook 2 gehad. Ik had er ook letterlijk nooit onderhoud aan.
Nee, dat ding deed het gewoon altijd.
Ik heb nu de laatste Volvo V70 die ooit in Zweden van de band is gerold.
Ja.
Voor de daarvan is ook, die gaat gewoon niet kapot.
Nee, die blijven.
Daar heb ik ook geen onderhoud aan.
Ja. Ik moet denken aan die Top Gear afleveringen. Dat ze iedere keer die Toyota truck gingen uittesten.
Is leuk, hè?
Ja, maar daar heb je het over. Dat is toch fantastisch als mensen zo over je merk willen praten.
Dat ze hem zo van het gebouw laten flikkeren.
Ja, en in de zee
Sorry
zetten.
Sorry voor mijn taalgebruik. Van het gebouw laten vallen. En dat hij dan neervalt. Dat ze hem dan starten. Dat hij het dan doet.
Ja. Ja, en ook dat ze hem in het zeewater hadden gezet.
Ja.
Ja, allemaal van dat soort. Ja, dus ja, ik moet ook een beetje denken aan het heeft wat mij betreft met innovatie te maken. Dat als je denkt aan de eerste auto en hoe de auto's tegenwoordig zijn. Dus allemaal door ook naar die verspilling te kijken en het beter te maken.
Ja. Weet je trouwens even off topic.
Nou.
Wat mijn favoriete Top Gear aflevering aller tijden is.
Nou.
Marauder. Dat is die auto die ze in Zuid-Afrika
testen. Oh, ja.
Die is gepanzerd.
Ja.
Die wordt geleverd met machinegeweren. Het is eigenlijk een leger voertuig.
Ja.
En in die aflevering gaan ze naar de McDonald's.
Oh jee.
Met die auto. En dan kan hij die bocht niet maken.
Ja, dan rijdt hij, moet hij alles kapot rijden. Ja. Omdat hij de rijstrook is veel te groot.
Fantastisch. Echt. Ik heb die aflevering, ik wil niet overdrijven. Ik denk wel 10 keer stukjes uitgekeken. Omdat ik hem gewoon echt hilarisch vind.
Ja, ja, ja. Fantastisch.
Je wil gewoon een keer als jochie in zo'n auto rijden, toch?
Ja, tuurlijk.
Ja, gaaf. Nou, ik vond het weer een hele waardevolle aflevering. En Ad, je weet het. Je bent altijd welkom.
Zo is het.
Ik zeg tot volgende week.
Ja, tot volgende week.